Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader door Jezus Christus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 42, vers 1 en 5. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God en maar de Heere zal uitkomst geven. De schriftlezing is Openbaring 2, vers 12 tot 17. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7, na de lezing van Openbaring 2, vers 12 tot 17. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden, daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biljam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastiglijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. In de gemeenschap met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen een iegelijk spreken in zijn hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Onder inwachting van de zegen des Heren bedienen wij u vanavond, gemeente, het woord Gods, zoals dat tot ons komt uit Openbaring 2, vers 17. Openbaring 2, vers 17, daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, en ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Wij willen vooraf den Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Heere des hemels en der aarde, Gij die de schepper bent van de hemel en de aarde, en ook de schepper van ons leven. Wat zijn wij, Heere, vergeleken bij U? Bij U vergeleken zijn wij minder dan een stofje aan de weegschaal en een druppel aan de emmer. Bij U vergeleken, die de eilanden heen werpt als dun stof. Heere, wij zijn ook gevallen schepselen. En och dat wij daaraan ontdekt mogen zijn. Want het erge is, Heere, dat we overal blind voor zijn. En dat we maar rustig voortleven als op een vulkaan die elke dag tot uitbarsting kan komen. Wij allen, zo wij onbekeerd voortleven, zijn als aan de rand van een afgrond. Een diepe, pijloze afgrond waar we elk ogenblik in kunnen neerstorten. Maar Heere, dat is niet uw bedoeling. Dat is niet uw wil. Want uw geopenbaarde wil is niet, Heere, de dood van de goddelozen, maar dat zij zich zullen bekeren en leven. En ach, wie zijn wij, Heere? Wij hebben de duisternis liever dan het licht. Wij verkiezen de dood boven het leven. Wij vinden ons element in de wereld en ook in de zonde. Al zijn wij dan ook burgerlijk, kerkelijk en fatsoenlijk, wat een voorrecht is. Maar daarmede zijn we, Heere, nog in onze natuurstaat. Daarmede zijn we nog niet vernieuwd en veranderd door uw Heilige Geest. En dat is zo noodzakelijk. En u bent het die het toch middels de prediking zondaren komt te lokken en te nodigen, en die daar ons allen komt te wijzen op de vrijstad Christus, die ons toch komt te bepalen bij dat werk dat uw Zoon heeft gedaan en dat u hebt goedgekeurd, en dat er nu vanuit de algenoegzame offerande op Golgotha volbracht zaligheid en leven te verkrijgen is voor goddelozen, afkerigen en zondaren. En u kent allen in ons midden, Heere, die daar iets van hebben leren kennen in hun leven, die aan hun godsgemis zijn ontdekt en die tot u hebben leren roepen: wij hebben genade nodig, Heere, om genade te leren roepen en vragen. En wij vragen: wilt u de prediking gebruiken tot onderwijs van uw volk? U weet hoe ze gelegerd zijn, in welke toestand geestelijk zij verkeren. Misschien zijn er wel heren die in raadselen verkeren, die zichzelf niet kunnen verklaren. Maar wat zou dat groot zijn, Heere, als gij uit uw woord onderwijs geeft. Het is al een voorrecht als wij onderwijs nodig hebben, Heere, want ach, wij zitten zo vol met onszelf en onze handen zijn gevuld met eigen gerechtigheid en met goede werken. Maar uw volk, Heere, moet het bij de voordeur gewaar worden dat ze iedere keer weer met lege handen staan. En wat een voorrecht om het bedelaar zijn te mogen beoefenen en van genade te mogen leven, die gij zo overvloedig, Heere, hebt tentoongespreid in het werk van uw Zoon. Waar het recht verheerlijkt is, Sion zal door recht verlost worden. Waar een volk kan zalig worden, dat in zichzelf niet anders is dan zonde en schuld en verderf, maar dat in Christus volmaakt is. O, wilt u hen bekleden met dat kleed der gerechtigheid dat uw Zoon heeft geweven door zijn lijden en sterven. Wij vragen: wilt u gedenken hen die u niet kennen en voortleven in gerustheid of valse gerustheid? Wilt u hen, Heere, door de prediking laten zien dat we toch niet kunnen sterven zoals we geboren zijn? En dat hun hart, Heere, mag gelegd worden op het zachte bed van het evangelie. Dat, Heere, u dat alles mag toepassen. Wij zijn van u afhankelijk. Gedenk allen in de gemeente die zorgen hebben, de eenzamen. Wilt u zijn met weduwen, weduwnaren, wezen en halfwezen? Gedenk allen die een moeilijke weg hebben in dit leven, die moeten zeggen dat de zorgen boven hun hoofd uitstijgen. O Heere, geef dat zij alles voor u mogen neerleggen. U die gezegd hebt: werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat ze het in uw hand mogen leggen. En dat ze mogen ervaren, Heere, wie u wilt zijn voor uw volk. Want dan is daar een volk dat in die wegen mag ervaren wie de Heere voor hen is. En dan mogen ze, Heere, met alle moeite en met alle verdriet nog zingen, nog psalmen zingen in de nacht. Wij vragen: wilt u zijn met alle mensen die moeten merken dat hun lichaam wordt afgebroken? Ziekte en zwakte zijn voortekenen van ons naderend levenseinde. En geef, Heere, dat zij hun reispas in orde mogen hebben. Een eeuwig gebouw niet met handen gemaakt in de hemelen bij u. Het gebouw dat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En dat gefundeerd is op het werk van uw Zoon. Wij denken aan allen, Heere, die in militaire dienst zijn, mogelijk ook uit de gemeente Middelharnis. Wilt u hen voor de zonde bewaren, dat zij een getrouwe getuige mogen zijn van u? We denken aan hen die ter koopvaardij varen. We denken aan de kerk die verdrukt wordt, waar ook ter wereld. Wij vragen: wilt u zijn met ons koninklijke huis en met heel het koninklijke gezin, ook in de komende wisseling van de troon, waar wij als volk ook zo nauw bij betrokken zijn en waar we ook weer herinnerd worden aan opgaan, blinken en verzinken. Want, Heere, de een moet weer plaatsmaken voor de ander. We zijn maar zo'n kort poosje hier op de wereld en nameloos arm is de mens die het alleen maar hier van beneden verwacht. Maar, Heere, dat wij u mogen kennen En dat we een borg mogen hebben voor onze nameloze schuld. Wij bidden dat ook, doe Heere, voor prinses Beatrix, voor de taak die haar wacht en voor koningin Juliana die heen gaat. Heere, versier hen beide met uw vrezen en begiftig hen met wijsheid. Gedenk onze regering, het kabinet van 8. Wilt u zijn ook met de plaatselijke overheid. Heere, dat we een stil en gerust leven mogen leiden. En dat wij voor de nood van land en volk op de knieën mogen komen. En dat gij ons land, Heere, nog wilt gedenken dat al verder ontkerstend en al verder wegzinkt in geesteloosheid en zedeloosheid. Heere, gedenk allen die waar ook ter wereld geen vrijheid hebben en het meest nodige moeten ontberen. Geef dat wij oog hebben voor de verre naaste in nood, in ons gebed, in onze gaven en vooral, Heere, in dat ze uw woord mogen kennen. Gedenk, Heere, zo ook het werk voor de uitbreiding van uw koninkrijk onder de heidenen en de moderne heidenen en uw volk Israël. Wij dragen al die arbeid aan u op en geef, Heere, dat daar zegen mag vallen, dat uw rijk mag worden uitgebreid. Gedenk, Heere, zo ons allen tezamen. Wilt gij ook wederom uw dienstknecht sterken en schragen tot het werk waartoe gij roept, dat hij uit uzelf bediend mag worden, dan zal hij ook kunnen dienen. Wilt u zijn met de jeugd en met de kinderen? Ja, wilt u krachtig werken, Heere, in deze gemeente? En dat uw volk mag worden gefundeerd al meer in het werk van Christus. En dat er nog levende leden mogen worden toegevoegd aan de gemeente die eenmaal zalig wordt. Gedenk de broeders kerkenraad, de ouderlingen en de diakenen, dat zij maar veel, Heere, uit de grote ambtsdrager bediend mogen worden, dan zullen zij ook kunnen dienen in de gemeente. En Heere, dat er veel mag zijn, liefde en saamhorigheid en samenbinding. Gedenk ook, Heere, als straks hun geliefde predikant weg zal gaan, ook in de afscheidsdienst, waar toch velen met weemoed vervuld zijn. Daar vragen wij, Heere, wilt u daar alles goed maken met uzelf? En dat gij het toch bent, Heere, die met uw woord blijft. En wilt gij ook, Heere, de vacature weer vervullen, opdat daar ook weer mag zijn iemand die voor hen in en uit mag gaan. Zo leggen we alles voor u neer. Doe genadig verzoening over alle zonden die uw hoogheid schonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. U krijgt wederom gelegenheid, gemeente, om uw gaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Hij zegene u, maar ook uw gaven. En intussen zingen wij Psalm 27, vers 2 en 7. Psalm 27, vers 2 en 7. Na de prediking zingen wij Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, vers 2. Na de prediking. Geliefde gemeente. Het thema van de prediking vanavond, dat is twee beloften aan Pergamus. Een tweetal gedachten. Wij letten er ten eerste op aan wie de beloften vervuld worden. En ten tweede letten we op de inhoud van die beloften. Het thema is dus twee beloften aan Pergamus. Wij letten ten eerste dus aan wie die beloften vervuld worden en ten tweede op de inhoud van die beloften. Pergamus, dat is een van de Klein-Aziatische gemeenten. Het is een kleine christelijke gemeente in een grote, mondaine wereldstad. En deze gemeente wordt gevisiteerd door de koning der kerk, Jezus Christus. U weet dat er jaarlijks kerkvisitatie gehouden wordt in de gemeente. Aan de hand van de kerkorde worden dan vragen gesteld hoe het is met de opkomst, met de collecten, of de ouders begeerig zijn hun kinderen te laten dopen, enzovoort. Heel wat vragen waar de broeders een antwoord op moeten geven. Maar dan komt er ook een vraag en die brengt wat in verlegenheid. De vraag: is er ook vrucht op de prediking? En de ambtsdragers gaan op huisbezoek en dan is het groot als er nog eens wat opgeluisterd wordt in de gemeente. En wanneer dat ook gezegd kan worden aan de kerkvisitatoren. Maar wij begrijpen allemaal, gemeente, dat het oordeel van ons mensen erg beperkt is. Wij zijn tenslotte geen hartenkenners. Maar hier Pergamus wordt gevisiteerd door Jezus Christus, die harten kent en nieren proeft. En wat hij zegt van Pergamus, dat berust op waarheid. En nu zijn er meerdere positieve dingen die van deze gemeente worden gezegd. Daar wordt gezegd dat daar veel standvastigheid en trouw gevonden wordt. Dat de naam van Christus wordt beleden en hooggehouden. Daar wordt er zelfs één genoemd, Antipas, mijn getrouwe getuige, zegt de Heere, die zelfs zijn leven over had voor het getuigenis van Jezus Christus. Maar de vraag komt bij ons boven, gold dat nu van heel de gemeente, zoals dat van Antipas gezegd kon worden? En dan, gemeente, moeten er helaas ook negatieve dingen gezegd worden. De Heere zegt: ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. We hebben het in deze korte brief vanavond samen gelezen. En wat dat nu precies geweest is, de troon des Satans, dat weten wij niet, gemeente, maar we voelen wel aan dat zoveel wel duidelijk is dat daar ook de Satan in die gemeente behoorlijk aan het werk was. En nu wordt daar gezegd dat daar in de gemeente er zijn die de leer van Biliam erop nahouden. En u weet dat Biliam in het Oude Testament koning Balak aanraden dat de kinderen Israëls zouden hoereren met de Moabieten. En deze leer van Biliam, wel, die kwam daar helaas ook voor. En dat komt er zoveel op neer als dat de grens tussen kerk en wereld verdoezeld werd. En dat men zich verzwagerde met de wereld. Dus kerk en wereld gingen hand in hand. Behalve dat er de leer van Biliam werd aangetroffen, wordt er ook in deze brief gezegd dat er zijn die de leer der Nicolaïten aanhangen. En ja, dat is, gemeente, een nieuwe secte. En die kwam in die dagen op. En deze secte, die leerde een wat losse levenswandel. Ze zeggen, kijk, je moet wat weten te geven en te nemen. Je moet in het leven wat schikken en plooien. En je moet nooit de zaak op de spits drijven. Want dan kom je overal mee in botsing. Je moet de scherpe kantjes er wat afveilen. Bepaalde zaken moet je wat omzeilen. Een wat plooibaar christendom. En in die tijd, want het is een wereldse stad waarin deze kleine christelijke gemeente zich bevond. In die tijd werd er ook elk jaar een feest gehouden ter gelegenheid van de verjaardag van de keizer. En dan werd er een orgie gehouden. En u weet, een orgie, dat is een feest wat gepaard gaat met allerlei uitspattingen op seksueel gebied. En nu waren er ouders die ook erg slap waren en die zeggen, nou ja, één keer per jaar, je kunt toch je kinderen ook niet overal van terughouden. En ze gaan toch evengoed ook nog wel naar de kerk. En ja, dat, je bent toch ook maar één keer jong. En als je je kinderen heel erg strak houdt, dan heb je kans dat ze straks uit de band springen. U weet al die redeneringen wel. En toen werden die ouders ook nog geruggesteund door die nieuwe secte, de leer van de Nicolaïten, van geven en nemen, wat plooibaar. U kent het. En nu gaat er aan onze tekst ook een waarschuwing vooraf. Een waarschuwing. Bekeer u. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Bekeert u. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dat betekent, we hebben geestelijke oren nodig om het woord van God te kunnen verstaan. We moeten een oor hebben voor de waarheid. Geestelijk doof zijn we uit en van onszelf. En dan wordt er dus in onze tekst gezegd aan wie die twee beloften, waarover we dus straks verder handelen, wat de inhoud van die beloften is. Maar nu eerst dus aan welke mensen die twee beloften vervuld worden. En dan wordt er gezegd, die overwint. Kijk, u weet, daar wordt veel gesproken over het aanbod van genade. En dat aanbod van genade, dat moet gepredikt worden. En dat is waar, dat is waar. Want de prediking, wel, dat is prediking van de beloften van God. Maar, met alle beloften, gemeente, ga ik voor eeuwig verloren. Al heb ik 1000 beloften. Want immers, die beloften, die moeten toch vervuld worden. En een mens van nature, want kijk, belofte, daar heb ik voor nodig geloof in die belofte. En een mens van nature ligt neer in de staat des ongeloofs. En daarom laat hij de beloften maar liggen voor wat ze zijn. Heeft hij er ook geen troost uit? En heeft hij ook de vrucht er niet van in zijn leven? En nu wordt hier ook duidelijk een scheiding gemaakt in onze tekst. Beloften, twee rijke beloften, ja zeker. Maar wat heb je eraan als ze nooit in je leven vervuld worden? En bij wie worden ze nu vervuld? Dan wordt er gezegd, die overwint. Ja, dat zijn dus overwinnaars. En wie zijn dat? Die overwint. Ja, dat doet denken aan strijd. Want immers, er kan nooit sprake zijn van overwinning als daar geen strijd aan vooraf is gegaan. Ja, dat is de geestelijke strijd. De strijd tegen mijn eigen, mijn verdorven vlees. De strijd tegen de wereld, tegen de duivel, tegen de zonde. En nu, wie wil die strijd? Niemand, gemeente. Niemand in ons midden, u niet en ik niet, houden van strijd. Weet u wat wij willen? Wij hebben veel liever een valse vrede dan een heilige oorlog. En nu begrijpt u dat het hier gaat om de geestelijke strijd. Het gaat niet hier om mensen die met iedereen een conflict krijgen en ruzie maken. Nee, och, daar zijn mensen waarvan we zeggen ze zijn Irenisch, vredelievend. Je hebt niet gauw een conflict met ze. Ja, dat is te prijzen. Maar als het gaat om geestelijke dingen, om de waarheid, dan mogen we nooit 1 centimeter opzij gaan. Want dan moeten we goden meer gehoorzamen dan de mensen. En dan moeten we voor onze rekening nemen dat we overal tegenaan botsen. En dat we conflicten krijgen. Ook in het eigen gezin misschien. En waar niet al. Dat is de strijd. Die overwint. En kijk, hoe kom je nu in die strijd? Dan moet de Heere onszelf inplaatsen, onszelf inzetten. Want van onszelf zal het nooit zo ver komen. Maar God plaatst mij in die strijd. Wanneer ik wederom geboren word, wanneer ik tot een keus mag komen in mijn leven, wel, dan kom ik haaks te staan op de wereld. En dan kan ik niet meer het met de wereld op een akkoordje gooien. En dan kan ik ook geen voorzichtig verdrag met de hel sluiten. Oh nee. En kijk, en dat nieuwe leven dat God erin legt, wel, dat kan met de dood niet leven. Dat kan met de omgeving niet leven. En daarom is het geen best teken wanneer de wereld zo goed met ons overweg kan. Dan kon dat wel eens zijn dat wij er niet voor uitkomen. Niet om de wereld weg te duwen, want daar kunnen we medelijden mee hebben. Want we hebben een taak tegenover de wereld om hen te wijzen dat ook zij zalig kunnen worden. Die overwint. En wat is nu de beleving van Gods volk dat in die strijd geplaatst is? Ja, dat ze denken dat ze het zullen verliezen. Dat ze er niet tegen opgewassen zijn. Dat ze zeggen, Heere, 1 der dagen kom ik nog om door de hand van Saul. Want in zichzelf ontdekken ze, na ontvangen genade en vooral wanneer dat genietende leven voorbij trekt, dan ontdekken ze dat ze dood zijn voor God en levend voor de zonde. Dat ze, moeten zeggen, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Dat ze zoveel verliezen lijden. Oh, dat hoeft niet in het openbaar, wel nee, men leeft uitwendig keurig. En daar is niets van te zeggen, maar al die binnenkant. En wanneer we daarmee te doen krijgen, en als we dan zien op de kracht der verdorvenheid, als we dan zien op dat inwonend verderf, op die geweldige macht der zonde. Want u weet, daar is 3 facet van de zonde. De zonde, dat is in de eerste plaats schuld, schuld tegenover God. De zonde is in de tweede plaats ook dwaasheid. Want wat is er dwazer dan de zonde? De zonde die alles verwoest in mijn leven. En die alles kapot maakt. En de zonde die heel het gebinde van mijn levenshuis heeft aangevreten. Maar de zonde is ook een macht. Een geweldige macht in ons leven. En kijk, nu kunnen ze het altijd voor zichzelf niet bekijken. En menigmaal denken ze dat ze zullen omkomen. Maar als de Heere geloof geeft om te geloven, ja, dan mogen ze het weten dat de overwinning uiteindelijk al behaald is door Christus op Golgotha. Toen hij gezegd heeft, het is volbracht. Dat is de overwinning op dood, hel en graf en op alle vijanden. En als ze daar eens een gezicht op mogen hebben, en als ze een ogenblik boven zichzelf mogen uitstijgen, en als ze eens een ogenblik niet op zichzelf mogen zien, maar op hem, de overwinnaar, ja, dan mogen ze geloven dat het goed zal komen. Die overwint. En nu komen wij, gemeente, tot onze tweede gedachte. We hebben dus gezien aan wie die beloften vervuld worden, dat zijn aan overwinnaars. En nu willen wij letten op de inhoud van die twee beloften. En dan zegt onze tekst, die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Dat is de eerste belofte. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Ja, daar worden in die paar woorden heel wat zaken genoemd. Eerst even over dat manna, wat zou dat betekenen? Wel, daar zijn de schriftverklaarders het allemaal over eens, dat daar Christus mee bedoeld wordt. Want Christus zelf zegt in Johannes 6, ik ben het ware manna, ik ben het brood des levens. En dan gaan we terug naar het Oude Testament. De Israëlieten op doorreis door de woestijn, wel, die werden gevoed met manna. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. En nu wordt daar Christus mee bedoeld. Hij is het levende brood dat werkelijk spijzigt. Want wie van dat manna zal hebben gegeten, van dat brood des levens, die zal nimmer meer hongeren. Nu wordt er gezegd dat dat gegeven wordt. Ik zal hen geven van het manna dat verborgen is. Geven. Ja, dat is dus iets waar je verder niets aan kunt doen. Iets wat gegeven wordt. Zo is het nu ook, gemeente, met de beloften. Wel, daar zijn er die doen aan geestelijke diefstal. Die nemen maar. Een voorbeeld. Moeder de vrouw kan met een theeblad met kopjes koffie komen. En dat staat op tafel. En nu kunnen wij zelf een kopje koffie van dat theeblad afnemen. Maar dat is stelen. Dat is nemen. Dat is stelen. Maar wanneer de gastvrouw mij een kopje koffie aanreikt, dan neem ik dat aan. En dan krijg ik dat op een eerlijke manier aannemen. En zo moet natuurlijk dat manna ook worden aangenomen. Waarmee? Met de handen des geloofs. En Gods volk leert dat hij geen handen heeft om te grijpen. Geen voeten heeft om te gaan. En ja, hoe zullen ze daar dan aankomen? Wel, dan klinkt hier het evangelie door. Dat het gegeven wordt aan mensen die met lege handen komen. En dat ook dat geloof door Gods geest gewerkt wordt. En bij vernieuwing geeft de Heer altijd ook weer geloof om te geloven. Want genade en genade in beoefening zijn twee zaken. Ik zal hen geven. O, misschien zijn er in ons midden die zeggen, hoe zal ik daar nu aan kunnen komen? Wel, het wordt gegeven. Is dat lijdelijk? Ja, maar wij zijn lijdelijk, gemeente. In alles moet het van God komen, een eenzijdig werk, maar wij mogen er niet leidelijk tegenover staan. En dan zou ik in verband hiermee kunnen wijzen op het Oude Testament. Daar moesten ze elke dag, behalve op zondag, ze moesten elke dag de tent uit en ze moesten dat manna gaan zoeken. Daar ziet u de verantwoordelijkheid van de mens. Dus dat wil zeggen, als zij in hun tent bleven, kregen ze geen manna. Ze moeten op het veld om het te gaan zoeken en de tent uitgaan. En zo ook bent u naar de kerk gekomen, u hebt uw woning gelaten, u bent in de kerk, dat door Calvijn genoemd wordt, de werkplaats van de Heilige Geest. En de Heere die wil de prediking gebruiken. En vraagt u dan, Heere, wilt u mijn hart verbreken? Wilt u plaats maken voor uw woord in mijn hart? Wilt u de vijandschap breken? Mijn hart verbreken. En daar heeft de Heere dan beloofd dat het niet te vergeefs is om hem te zoeken. In Jesaja 45, je hebt nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij te vergeefs. Nu wordt er nog iets meer gezegd, gemeente, van dat manna. Ik zal hen geven van het manna. En dan wordt er gezegd dat verborgen is. Dat manna, dat is verborgen, staat er. Is Christus dan verborgen? Velen zeggen van niet. Want, zegt men, je kunt het zomaar grijpen. Ja, maar hier staat dat het verborgen is. Voor wie is Christus dan verborgen? Hij is, gemeente, verborgen voor de wereld, die kent hem niet. Hij is verborgen voor de naamchristen, voor de schijnchristen. Hij is kortom verborgen voor elk onwedergeboren mens. Ik moet nog verder gaan. Hij is zelfs verborgen voor een wedergeboren mens bij de aanvang. Want zo iemand leeft wel uiteraard uit de weldaden van Christus. De droefheid naar God over de zonde, de keus, de onberouwelijke keus die gemaakt mag worden. Natuurlijk, dat is allemaal ook vrucht van het werk van Christus, vrucht van het kruis, maar daarmee kennen ze Christus nog niet in zijn borgwerk. Ik denk aan de broeders van Jozef. Dan lezen wij, op de tweede reize werd Jozef zijn broederen bekend. Op de eerste reis hebben ze wel de weldaden, het koren van Jozef gekregen en gegeten. Maar Jozef zelf kende ze nog niet. Dat gebeurde op de tweede reize. En dan zegt de Heer in Hebreeën, ik neem het eerste weg om het tweede te stellen. En dan gaat de Heer in de weg van ontgronding en afsnijding laten zien wie wij in Adam geworden zijn. En dat wij krachtens onze verdorven staat niet anders dan de dood vruchten kunnen voortbrengen. Want uit Adam komt alle lelijks voort en alle zonde en afkerigheid en vijandschap en goddeloosheid. Maar dat nu de mens nodig heeft dat hij de tweede Adam mag leren kennen. En dat hij in zichzelf alleen maar de dood vindt, maar het leven mag vinden in Christus. En gemeente, dan is het de Heere die arm maakt en rijk maakt, naar twee kanten werkt. Dan gaat de Heere overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan gaat de Heere laten zien de onmogelijkheid aan onze kant om zalig te worden. Ja, dan krijgen we met de wet van God te doen, de wet die mij veroordeelt. De wet, want dat is Gods heilig woord en wet. En die wet die moet verheerlijkt worden, zal ik kunnen zalig worden. En dan denk ik aan die predikant die toen hij 's morgens de wet had voorgelezen, even stilhield en de opmerking maakte, gemeente, daar gelooft u helemaal niets van heel die wet niet. En het werd heel stil in de kerk. En hij zegt, ja, bij elk gebod staat u schuldig. Het eerste, het tweede, het tien gebod. En wat zegt de Heere? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. U ligt dus onder de vloek, onder het oordeel des doods en der verdoemenis. O, laten we het met huiver uitspreken. En zegt hij, u zit niet eens te sidderen in uw kerkbank. U laat het allemaal gelaten over u heen gaan, een bewijs dat u er helemaal niets van gelooft. Dat wil zeggen, zij die dus onwedergeboren zijn. En kijk, wanneer nu die wet mij mag achtervolgen. Want Paulus die zegt aan de gemeente van Korinthe, de letter dood, maar de geest maakt levend. En de dopersen die hebben het zo uitgelegd, dat is de dode letter, zeggen ze, van de Bijbel en die dood. En die willen niets weten van verstandelijke kennis enzovoort. Maar dat is de bedoeling niet. Als daar staat de letter, dan betekent dat de wet die dood. Want de wet die zegt, betaal wat geschuldigd zijt. De wet die veroordeelt mij. En als ik niet heb om te betalen, betekent dat de ondergang. Maar nu, dat manna dat verborgen is. Nu wordt gepredikt dat Christus dat manna is. En dat hij in de kerstnacht gekomen is. En daar is het wonder aller wonderen gebeurd in de nacht aller nachten. God wordt mens. En daar heeft hij de dienstknechtsgestalte aangenomen. Hij die het geen roof hoefde te achten om God even gelijk te zijn. Is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En daar heeft hij de vloek der wet weggedragen. En daar heeft hij op Golgotha de vloek veranderd in een zegen. De dood veranderd in het leven. En de vloek in een zegen. Ja, het manna dat verborgen is. Dat is evangelie, gemeente. En daar ligt de vrijspraak. Zie, ons al door recht verlost worden. O, dat we met dat recht van God te doen mochten krijgen. En dat we zeggen, Heere, nu kan ik niet zalig worden, want de wet die moet toch verheerlijkt worden. De straf moet ondergaan worden en de wet onderhouden. En dat is nu de arbeid van Gods Zoon in zijn leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En hij is een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. En daarom, ik zal geven van het manna dat verborgen is. En kijk, nu gaat Gods geest de Christus openbaren aan een verloren, een wegzakkend zondaar. Die voor eigen gewaarwording omkomt. En die dat recht gaat billijken en zelfs gaat lief krijgen. En die zegt nu, kan ik niet zalig worden, want mijn schuld staat open. O, wanneer dan dat plaatsbekledende werk van Christus gezien mag worden. Ja, wanneer alleen maar die mogelijkheid van zalig worden buiten mij in Christus gezien wordt. O, dan begrijpt u, dan is daar al dat grote genot, dan is daar verademing, dan is daar vrede. Ja, zegt men, zien is nog geen hebben, dat is waar. Maar er is ook geen hebben zonder zien. En zagen we er maar wat meer van. De Emmausgangers van vanmorgen, die hebben er iets van gezien. Die hebben paasfeest gevierd. Ik zal hen geven aan het manna dat verborgen is. En nu staat er nog een belofte. Onze tekst gaat verder. En ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Ja, wat is nu die witte keursteen? Ik zal u de moeite besparen om allerlei opvattingen door te geven die daarover bestaan. Daar zult u geen behoefte aan hebben. Maar wij kunnen ons zo goed aansluiten bij die schriftverklaarder die zegt, och, wat kan dat anders zijn dan Christus? Evenals dat manna wordt ook met die keursteen niet anders bedoeld dan Christus. En wat wordt onze tekst dan rijk, gemeente? Dan wordt er gezegd, een keursteen, dat is dus Christus. En in de eerste plaats een steen, dat ziet op onvergankelijkheid. Een steen kun je in het open haardvuur leggen, maar die steen die verteert niet. Die steen die blijft. En keur, daar zit het woord kiezen in, uitverkiezen. Christus is van eeuwigheid uitverkoren op borg te zijn voor zijn volk. En Christus is onvergankelijk. Dat werk van hem, dat kan niet ongedaan worden gemaakt. Dat is onvergankelijk. En Christus, die is uitverkoren. En in Christus zijn ook alle uitverkorenen, heel de nieuwe mensheid, die als een nieuwe geheelheid wordt aangeduid, waarin dus God zijn mensheid weer terugkrijgt, heel het uitverkoren geslacht inbegrepen. Een witte keursteen. En hier komen we ook weer bij de uitverkiezing. Gods volk is uitverkoren in Christus. De uitverkiezing, gemeente, dat is geen muur, maar een poort. De uitverkiezing is alleen maar verblijdend. Anders zou er nooit iemand zalig worden. Want God verkiest, gemeente, zonder redenen te ontlenen aan onszelf. En wat ligt daar een troost in en een bemoediging voor mensen die zeggen, als God zou moeten uitverkiezen op grond van verdiensten en van kwaliteiten en bekwaamheden en prestaties, wel, dan zou ik nooit in aanmerking komen. Maar nu is het zonder aanzien des persoons. Dat wil zeggen, de meest goddeloze en de ergste zondaren zijn vaak een voorwerp van Gods verkiezende liefde. Want de Heere ontleent redenen alleen aan zichzelf. Dus uitverkiezing, dat is alleen maar iets om ons over te verblijden. En wij mogen de geopenbaarde wil van God verkondigen. En de prediking mag uiteraard niet staan onder de beheersing van de uitverkiezing. Maar dat de geopenbaarde wil verkondigd wordt. Een witte keursteen. Een witte, ja, wit. Wit, dat is de kleur van de reinheid en de zuiverheid. Zwart is de kleur van de duivel en van de zonde. Een witte keursteen. En dan wordt er nog iets van gezegd. Ook weer dat die gegeven wordt, net als dat manna. En dan staat er op de keursteen een nieuwe naam geschreven. Daar staat ook een naam opgeschreven. Wat is dat, rijk, gemeente? De naam van de zondaar staat er opgeschreven. En dan staat er, dat is een nieuwe naam. Dat betekent dat onze naam doorgestreept moet worden. En dat is zalig, het is pijnlijk voor het vlees. Het vlees wil er nooit aan, maar het is zalig om het in te leveren, om niets te zijn voor God. En wij zijn zo gesteld op onze naam. En wij willen zo graag naam hebben, maar dat we dan door genade verwaardigd worden om onze naam uit te wissen en van de tafel te vegen en zeggen, dat is niets, 0,0. En dat we dan een nieuwe naam krijgen. En dan leg ik de nadruk op nieuwe, want wat God geeft, gemeente, dat is altijd nieuw en vers. De zonde die is oud en afstands. En daar is geen geur en smaak aan. Maar de genade, die nieuwe naam, wat God geeft, dat is altijd nieuw en dat is altijd vers. Is het niet waar, volk van God in ons midden? Als u bij vernieuwing de Heere mag ontmoeten, dan is het toch allemaal weer levendig. Dan is het allemaal nieuw. Dan zijn we met verse olie overgoten. O, wat is de Heere goed. Altijd weer nieuw en vers. En oorzaak van verwondering en van verblijding. Een witte keursteen. En op die steen geschreven een nieuwe naam. Ja, die niemand kent, dan die hem ontvangt. Dat wil dus zeggen, hoe weet ik dat ik die witte keursteen krijg? Hoe weet ik dat? Hoe kom ik daarachter? Wel, dan staat er, die naam, die kent niemand dan die hem ontvangt. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dat manna, dat is verborgen, maar dat is geopenbaard aan een wegzakkend en wegzinkend zondaar. En zo mag daar dat ervaren worden, dat wij merken dat de Heere van ons afweet. En dat het toch ook het eind, het begin gaat opklaren. En dat in helderheid des geloofs mag gezien worden waar het ligt. In Christus alleen. In zijn vernedering en verhoging, in zijn lijden en sterven en heerlijkheid. Een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan die hem ontvangt. Het is een persoonlijke zaak. Een persoonlijke zaak. Kijk gemeente, wij zijn zo vaak bang van mensen. En dan is er geen overname. U weet hoe dat gaat. Ja. En als er iemand sterft, ja, dan die vindt dit ervan en die vindt dat ervan. En ik hoorde eens een ouderling zeggen, daar gaat niemand met algemene stemmen naar de hemel, want er is licht wel iemand die eraan twijfelt. Maar weet u gemeente, dat mensen, die kunnen ons niet uit de hemel houden en ze kunnen ons er ook niet brengen. Het is een heel persoonlijke zaak. En nu gaat het er maar om of ik het bij God vandaan mag weten. En ja, dan is daar de vastheid. En dan, ja, dan hebben we ook niets nodig. Ook geen stempel van een mens en geen goedkeuring van een mens en geen overname van een mens. Want die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Ja, wat rijk gemeente, deze twee beloften. En we hebben gezien, ze worden vervuld in de weg van strijd. En dat blijft in het leven, die strijd. En nu is de vraag, laat ik die ook stellen aan jullie, jongens en meisjes. Kennen jullie ook die strijd? Of hang je de leer van de Nicolaïten aan? Want u weet, dat is de leer die de deur naar de kant van de wereld wat openzet. Die wat ruimte geeft voor het vlees. Ja, dat willen wij. Maar als de Heere iemand bekeert, ook al leven wij in 1980, want dat heeft er niets mee te maken dat we in een andere tijd leven. Die dwaasheid houden we ons niet mee op, gemeente, zoals dat Opgeld doet vandaag. Want dat is precies eender, alle eeuwen door. We moeten zonde en genade leren kennen. En nu zou ik dat zo graag willen gunnen aan ieder, ook van de jeugd en van de kinderen, dat we toch, waar we nu toch in een tijd leven waar de geestelijke leiders verleiders geworden zijn en de leer der Nicolaïten aanhangen en ook een christendom prediken van wat schikken en plooien, God wat en de mens wat, de kerk en de wereld wat. Maar het woord van God zegt zo duidelijk, het is niet en, maar het is of. En kijk, dan is de Heere sterker dan het ongeloof, sterker dan de zonde, sterker dan de duivel. En o, dat de Heere zo vernieuwend mag werken in harten van jongeren en ouderen en kinderen, opdat we hier tot die keus mogen komen van het smalle pad, dat we in mogen gaan door de enge poort en dat wij ons vlees mogen kruisigen met zijn hartstochten en begeerlijkheden en mogen zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. U kent die strijd niet. O, dan vraagt u, Heere, plaats mij in die strijd. Mijn vlees wil het niet aan. Daarom wil ik niet eens bekeerd worden, want de bekering snijdt in mijn vlees. En ik wil mijn vlees koesteren en beschermen. Maar de Heere spaart geen vlees en bloed. En daarom, och, wanneer de Heere dat werkt, wel, dan gaat dat volk inleven hoe diep ongelukkig ze geworden zijn. En het eigenaardige is, dat ongeluk, dat zouden ze nog niet eens willen missen ook. Want daar proeven ze al meer zoetigheid in die droefheid naar God over de zonde, dan dat ze in de wereld ooit hebben kunnen vinden. En als daar iemand ooit iets van gesmaakt heeft, en dan denk ik aan de dichter van Psalm 34, die beredeneert niet dat God goed is, maar die zegt smaakt en ziet dat de Heere goed is. Die heeft dat gesmaakt en geproefd. En kijk, waar dat mag zijn in beginsel, die is voorgoed voor de wereld bedorven. En daarom, zoek hem en leef, bid. En u zal gegeven worden. Misschien zijn er die zeggen, ja, ik zou niet durven ontkennen dat de Heere nooit in mijn leven gekomen is. Maar zegt u, het is met een laag stof bedekt. En geestelijk ben ik uitgedroogd. Ik kan nergens meer bij. En ik leef in de strijd of het wel ooit wat geweest is. Ik weet niet waar ik bij hoor, maar de brug, een oude uitdrukking, de brug naar de wereld is opgehaald. Terug naar de wereld, dan zegt u nee, dat kan niet. En gemeente, waar de Heere eenmaal gekomen is, ja, hoe kan ik weten of dat inderdaad gebeurd is? Dat kunt u daaraan weten, waar de Heere gekomen is, daar komt hij ook weer terug. Want de Heere die geeft dat leven der genade en die gaat dat ook onderhouden. We hebben nodig voorkomende genade en ook achtervolgende genade. En zo blijft er een volk over dat leert eigen krachten te verachten. En als ze nu maar veel in mogen leven dat zij zwak zijn van moed en klein van krachten, wel, dan zijn ze sterk in hem. En dan staan ze ook sterk tegenover de zonde. Als u 's morgens opstaat, dan moet u maar bidden, u en ik. Heere, ik ben een gevaarlijk mens. Ik kan niet anders dan zondigen. Kijk, dan hebt u hem nodig, die kracht geeft om in de zonde staande te blijven. En zo valt de mens er weer buiten. En wordt het Christus alles. Ja, ik denk aan Antipas, de getrouwe getuige. Zo wordt hij door de Heere genoemd. En velen uit de gemeente van Pergamus zullen hun schouders over hem hebben opgehaald. En gezegd hebben, ach Antipas, die man die bedoelt het wel goed, maar och, hij had wel een klein beetje kunnen schikken en plooien, dan had het zo'n vaart niet gelopen. Nee, dan had hij waarschijnlijk zijn leven niet hoeven te geven, heel goed mogelijk. Maar Antipas dacht er anders over en die ging niet wijken, geen duimbreed. En de Heere zegt, het is mijn getrouwe getuige. En nu mogen wij vragen, zijn er in de gemeente Middelharnis Antipassen? Antipassen. Ja, daar is de gemeente goed mee. Want dat zijn steunpilaren voor de kerk. Die alle noden in de binnenkamer brengen voor den Heere. En dat gebeurt allemaal achter de schermen. Maar een biddend volk, dat is een sterk volk. Dat is een verkregen volk. Genade. Ja, we hebben het gehoord, het is van begin tot eind genade. Genade, het is het eerste waar een ontdekte zondaar om leert vragen. Het is ook het laatste waarop hij blijft hopen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere, wat zou dat groot zijn als wij een voorwerp mogen zijn van uw genadig ingrijpen in ons leven. Bij u vandaan, we hebben het gehoord, is alles mogelijk. En daar hebben wij elkaar naar mogen verwijzen, naar hem waar het vandaan moet komen. Dat is de troost en de bemoediging van allen die hebben ingeleefd, dat het bij ons vandaan een onmogelijkheid is. Heere, och, dat we erachter mogen komen, achter dat geheim van zalig worden uit genade. O, dat volk, dat mag hier de rente ontvangen van het kapitaal dat is uitgezet. En dat kapitaal wordt niet minder hoe meer rente ze ontvangen. En wat zou het groot zijn, Heere, als daar dicht bij u geleefd mag worden, dat de wereld al verder mag wegzakken en dat de hemel al dichterbij mag komen, het Kanaan der rust, de rust die gij hebt verdiend en die zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En Heere, gij geeft uw volk en kinderen in dit moeilijk leven nog wel eens een tros druiven uit het dal Eskol, waardoor zij, Heere, de voorsmaken bijzonder genieten mogen van het Kanaan der rust. Heere, wilt u maar veel dat doen beleven bij uw kinderen. En ook, Heere, dat er kinderen in Sion geboren mogen worden. Ja, wilt gij geven, Heere, dat maar veel dat leven mag gekend worden. Ook bij hen, Heere, die daar buiten staan tot nog toe, dat ze toch maar reden mogen vinden om hun knieën te buigen en mogen roepen, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Heb dank voor alles gegeven in spreken en luisteren. Vergeef de zonden die ons aankleefden. Wilt u zijn op weg naar huis, Heere, brengt u ieder waar ze verwacht worden. En wilt u geven dat de week die voor ons ligt mag worden doorgebracht in de vreze Gods. En dat wij onze verantwoordelijkheid verstaan, bewaar ons voor een onverzoende dood. Zie ons aan in Christus uit genade. Amen. Looft den Heere die wonderen werkt, Israël. Zijn volk versterkt. Onze slotzang is gemeente Psalm 29, vers 6. Gemeente, ontvang de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen, gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.